Ik lees u uit de Heidelbergse Catechismus, de 16e zondagafdeling, de vragen en antwoorden 41 en 42. Zondag 16, vragen en antwoorden 41 en 42. Daar vraagt onderwijzer in vraag 41, waarom is hij begraven geworden? En hij antwoordt daarop om daarmee te betuigen dat hij waarachtig gestorven was. Vraag 42. Zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? En hij antwoordt daarop, onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterving van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven. Tot zover. Overdenken wij met elkander zijn graf en ons graf. En in de tweede plaats zijn sterven en ons sterven. Zijn graf en ons graf. Zijn sterven en ons sterven. Wat is er een wijsheid in het woord van de prediker als hij zegt, daar zijn onzinnigheden en dwaasheden in het leven en in het hart der mensenkinderen. Daarna moeten zij naar de doden toe. Wat is er een waarachtigheid in het woord van God? Wie leeft er die de dood niet zien zal? En wie redt zijn ziel van het graf? Op een enkele uitzondering na die door de Heere zo zijn thuis gehaald. Wij denken aan Henoch en aan Elia. Die getuigenis van God bekwam Henoch en God nam hem weg. En hij was niet meer. En een Elia die door vurige paarden en wagens werd gehaald. Die in een punt destijds veranderd zijn geworden. Maar ach. Dat waren slechts profetieën van de almacht en de genade Gods, dat die in hem gelooft, zal de dood niet zien in der eeuwigheid. Dat waren predikingen in het gelui van alle doodsklokken, die den volken voorhielden. Het is Israëls God die wonderen doet. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen de uitkomst geven. Maar het was niet de gewone weg van alle vlees. Immers na de val heeft God gesproken, gij zijt stof en gij zult tot stof wederkeren. Zo is dan de dood eigenlijk in het algemeen genomen een vernedering. En het begraven worden is daarin in het algemeen ook een vernedering. Want de dierzelfde dagen zijn de raadslagen vergaan. De omstanders en medestanders op het graf. Zij gaan met een opgelucht gevoel vandaar dat zij nog deel hebben aan hetgeen geschiet onder de zon. Maar ook zij, hoe hoog in eer, in staat verheven, vergaan als het vee en derven in het eind het leven. En ook indien wij begraven zullen worden, zo is de plaats voor ons ook reeds bereid. En wij allen zullen gaan naar de verzamelplaats der levenden, naar het stof des doods, wat het zichtbare aanbelangt. Geliefden, nu zegt de Heidelberger in vraag 41, waarom is hij begraven geworden? Immers wij weten dat Jozef van Arimathea en Nicodemus het lichaam van Christus hebben begeerd en gekregen van Pilatus. En dat ze het afgenomen hebben van het vervloekte hout in fijn lijnwaad gewikkeld en hebben weggedragen naar een nieuw graf. Waarin nog nooit iemand gelegd was. Opdat het woord vervuld zou worden, men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. Maar hij is bij de rijken in zijn dood geweest. omdat hij geen onrecht gedaan had. En dat men hem als een stuk vuil wel gaarne had willen behandelen, dat is door God de Heere zelf verijdeld geworden. De meesten die daar gekruisigd werden, werden ter plaatse op de grond in een gat geworpen en 's nachts door het roofgedierte weer tevoorschijn getrokken, zodat de plaats daar vol lag met beenderen en schedels door het ongedierte aangevreten. Maar zulk een droevig lot was hem niet beschoren. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving ziet, immers. Hij staat reeds achter de dood. Hij staat reeds achter de voldoening. En hoewel de begrafenis nog een deel is van zijn vernedering, spreidt het licht van zijn voldoening haar licht reeds over hem uit, zodat geen been aan hem gebroken is en hij ook niet de verderving kan zien. Zijn eigen goddelijke natuur en des Vaders eeuwige kracht beveiligen zijn lichaam tegen de ontbindende krachten des duivels. Immers de dood is in zijn lichaam verslonden tot overwinning. De dood die ons in het paradijs is bedreigd, waar niet gesproken was van een graf, dat komt pas na het paradijs, na de val bedoel ik. Dan zegt God pas, gij zult tot stof wederkeren en tot de aarde waaruit gij genomen zijt terugkeren. Maar eerst had God gezegd, gij zult de dood sterven als gij daarvan eet. Daar is een begrafenis met eerbied gesproken nog ons niet beloofd. In de volle toren en het oordeel God was geen begrafenis meer. En die volle dood, die heeft Christus nu geleden. Daarom, hij is weliswaar begraven geworden. En ook daarin heeft hij de vernedering op zich genomen. Toch kon hij van de dood niet meer beschadigd worden in het lichaam. Dan zegt de Heidelberger zo eenvoudig, om daarmee te betuigen dat hij waarachtiglijk gestorven was. Ja, dit antwoord is door velen enigszins armoedig genoemd. En zij waren van oordeel dat de Heidelberger hier toch wel een beetje zeer aan de oppervlakte denkt en schrijft. Als dat nu alles is waarom hij begraven is geworden, om te betuigen dat hij waarachtig gestorven was, dat bewijs was toch reeds geleverd door de wereldlijke rechter toen hij krijgsknechten afgezonden had en men hem met een speer in de zijde stak en terstond water en bloed tevoorschijn kwam. Het bewijs was dus al reeds geleverd dat hij waarlijk gestorven was, anders had hij niet van het kruis afgenomen geworden. En inderdaad, dat is ook zo. Het bewijs van zijn dood ligt niet in zijn begraven worden. Want ook dan zou er nog sprake kunnen zijn van een levend begraven worden. Bewijs van zijn dood ligt in het feit dat terstond kwam daar water en bloed. Hij was gestorven en hij had zelf gezegd, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, en hij heeft de geest gegeven. En toch, liefden, moeten wij niet te haastig zijn om daarin de Heidelberger van oppervlakkigheid te betichten. Immers, ik dacht, ook de Heidelberger zal wel op het oog gehad hebben dat hij de dood reeds als de levensvorst had overwonnen, toen hij uitriep, het is volbracht. Dat het zonlicht over zijn dode lichaam weer is opgegaan. En dat de vogelen des hemels en de engelen alreeds gezongen hebben in den hemel. En daarom hebben zij niet al te grote klemtoon laten vallen op de begrafenis. Om daarmee te betuigen, ach, het is volbracht. De dood is verswonden en vernietigd tot overwinning. Ik heb de vorige maal bij de behandeling van deze vraag en antwoorden uit de Heidelberger, dat is alweer jaren geleden, ligt mij bij dat ik toen de klemtoon heb laten vallen op het borgtochtelijke van zijn begrafenis. En dat hij een parallel genomen heeft met Jona, gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten was in de buik van de vis. Alzo moet de zoon des mensen 3 dagen zijn in het harde aarde. Ja, toen hebben we de klemtoon laten vallen op de strijd. De strijd die er was. Om de dood als het ware buiten de grafsteden te houden in zijn ontbindende en vernielende werking. Ik begeerde dat nu niet te doen, maar u voornamelijk te wijzen, al klinkt het onwaarschijnlijk, het behoort tot zijn vernedering, maar op de stille rust, op de wonderlijke rust die eruit gaat van deze borg en middelaar. Al is het in het teken van zijn vernedering. Al is het dat hij de merktekenen draagt van onze schande. Nochtans, hij zal de dood niet meer verder zien in de beschadiging van zijn lichaam. Gij zult het niet toelaten. Daarvan had David in Psalm 16 geprofeteerd. Daarom wat wij de vorige maal niet gedaan hebben, wij komen nog eens terug op dit eenvoudige antwoord. Om daarmee te betuigen dat hij waarlijk gestorven was. Want geliefde, wij kunnen wel zeggen dat bewijs is geleverd. En rechterlijk gezien is dat ook zo. Dat bewijs is geleverd op Golgotha. Maar toch voor de arme kerk. De arme kerk die het leven niet kan geloven en die de dood niet kan zien. Voor de kerk die in zichzelf zo onbekwaam, zo dwaalziek van hart is. De kerk die zo nodig heeft om bepaald te worden, telkens weer bij de waarachtigheid van het handelen God. De kerk die overtuigd zal worden door Gods woord en door Gods daden, dat hij waarlijk is, de Christus, de gezalfde, de borg en middelaar, de Messias. En dan moeten de handen van Jozef van Arimathea en van Nicodemus en de vrouwen die daarbij tegenwoordig zijn, zij moeten het aanzien dat alle levensgeesten van hem zijn geweten. Dat in hem geen oog meer is dat hen aanschouwt. Dat zijn mond toegesloten is. En dat het zieloze lijf daar neder ligt. Getekend door de koude en kille dood. Opdat zij waarachtig zouden weten. Die borg, die middelaar heeft alles. Alles heeft hij op zich genomen. Van ons ontvangenis in de moederschoot. Tot ons neergelegd worden in de schoot der aarde. Hij heeft alles op zich geladen. Zodat hij ook onze begrafenis heeft geregeld. Toen hij zelf ten graven werd gedragen. Dat is nu het wonderbare dat Nicodemus en de anderen hem zullen zien. En dat ze beschroomd hun hand zullen leggen op zijn bebloede hand. En zullen voelen dat hij koud is. En dat hij bewegenloos is. En dat ze hem ondersteunen die gezegd had. Ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal niet sterven. Al waar hij ook gestorven, maar hij zal leven. Ja, geliefde, hier wordt het alles op de proef gesteld. Hier moet uitgedrukt worden bij zijn begrafenis. Dat hij waarachtig is, dat het alles was naar de schriften. Hij zou bij de rijken in zijn dood zijn, in een nieuw graf. Hij zou neergelegd worden in het stille stof. Zeker wel. Dat zal alles vervuld worden. Maar het zal ook vervuld worden. Dat die weg door ons niet betreden of uitgedacht is. Want daar werd niet gezongen toen de borg en middelaar werd afgenomen en ten graven gedragen. Daar werd getreurd en geweend. En al is dat naar de banden der liefde te verstaan. Naar het woord des geestes des levens. Naar zijn eigen woorden. Zou er toch plaats kunnen wezen voor dat wonderbaarlijke woord. Want deze God is onze God die daar ligt. Hij is ons deel, ons zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe, ja dat betekent tot over de dood, zal hij ons geleiden. Nee, daar was geen plaats voor. Daar was geen plaats voor om met een glimlach der liefde hem te wikkelen in het fijne lijnwaad. In de hopen van het eeuwige leven wat God toegezegd en beloofd heeft aan al die volk. Dan de gehoorzaam zullen zijn aan zijn goddelijk bevel. Daar was geen hoop bij hen, zouden ze toch ooit klaarder kunnen zien. De ziel die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Heeft hun borg en middelaar dan niet alles gedaan? Heeft hij niet alles gedaan wat tot het leven en de zaligheid genoten is? En toch, ja en toch, ik zeg het u. Omdat het zo in ons leven menigmaal is, dat wij verkeren in de blijken van zijn genade, dat hij vervult zijn eigen werk, dat het uitkomt dat het alles aan hem vervuld moet worden wat de schriften gesproken hebben. Het klopt allemaal op een wonderbaarlijke wijze, en dat er bij ons niets van klopt, en dat er bij ons helemaal niets meer van deugt. En dat wij gedrukt, verslagen daarheen gaan. Of dat met hem de God Israël gestorven is. Of dat met hem alles aan een einde gekomen is. O, zo komt het toch altijd weer uit. Hij zal daarmee betuigen dat hij waarachtig gestorven was. Dat het woord God aan hem vervuld was. Maar het komt ook uit, wij zullen hem daar neerleggen. Daar neerleggen. Niet in de vaste hoop en het geloof en de liefde. Dat hij zal opstaan ten derde dagen. Maar in de smartelijke overdenking. Wij hoopten dat hij het was. Maar hij is gestorven. Ach, de discipelen zijn ver geweken. De Heer heeft er naar zijn eeuwige raad zomaar een paar toegeschikt om hem te begraven. Petrus, Johannes, Jacobus en al de anderen, gij hoeft er niet bij te wezen. Gij moogt er nu ook niet bij wezen. De Vader heeft overal zijn helpers, die hij uit alle standen tevoorschijn haalt om het werk te verrichten aan zijn lieve zoon. Maar om straks ook getuige te zijn in onuitsprekelijke verwondering. Hij is waarlijk opgestaan en hij was toch waarlijk een dode. Geliefde, al is dan voor het aardse recht en voor het hemelse recht. Ten volle bewezen op Golgotha door de speersteek dat hij waarachtig gestorven was. Te meer, al werd door zijn eigen woord. Werd het hun toegeroepen dat hij niet meer was. Toen hij zijn geest beval in de handen des vaders. Nochtans trekt hij er hier een paar naar het kruis. Om te voelen dat hij koud en dood is. Om te zien dat zijn oog gebroken is. Dat de levenskracht aan hem ontbreekt. Opdat hun handen zouden tasten het woord des levens. Al is het ook in hun waarneming een doodwoord des levens. Opdat zij het na deze zouden verstaan. Het is hier een akker waar hij in gelegd is. Het zaad zal spoedig ontkiemen. Het is hier niet de verblijfplaats der duivelen en de verblijfplaats van alle ontbinding. Maar het is hier slechts een ogenblik vertoeven om het laatste stempel onze vernedering, het laatste plaatsje wat wij op deze aarde innemen, om dat te heiligen en te maken tot een doorgang tot het eeuwige leven. Daarom Jozef van Arimathea, Nicodemus en gij enige vrouwen die dit aanschouwden, die de plaats hebben aanschouwd waar hij gelegd werd, met een traan in uw ogen geblikt op zijn ogen, misschien een traan op zijn gezegend, afgetopt aangezicht. Ja, want de droppelen bloed zijn nog op zijn hoofd van de doornen waarmee hij is gekroond. En Maria, die 7 duivelen uit u geworpen had, ja, gij vrouwen die hem diende van uw goederen, daar ligt het dode lichaam van uw koning. Dacht hem, bemerk en zie dat hij waarlijk een waarmaker is van des vaders wil en wet. Dat hij waarlijk een volkomen zaligmaker die de zijne tot het einde, dat is ook van kribbe, van lieg tot graf, verzoend en bevredigd heeft met de rechtvaardige God. Ja, alles wat bij ons gevonden wordt, komt dan uit. Laten we ons niet groter houden. Laten we niet net doen alsof wij anders gedaan zouden hebben. Laten we het niet doen. Menigmaal tasten onze handen over het bleke aangezicht van een dode borg en middelaar. Menigmaal rolt een traan uit onze ogen op het dode lichaam van de Heer Jezus Christus. Menigmaal is het in ons leven zo dat zijn begrafenis 19 eeuwen geleden gebeurt, gisteren geschieden. En dat hij, de Zoon des Vaders, niet spreekt nadat wij denken, terwijl wij toch zelf de reden en de oorzaken zijn zijner verberging, terwijl het toch ons eigen ongeloof, klein geloof en twijfel is, die de vensteren toesluit naar de hemel, terwijl het toch ons eigen onverstand en traagheid van hart is om te geloven. En nochtans, geliefde, hoewel er van ons geen goed woord te zeggen is, is het toch en zal de Heer het toch nog profijtelijk gaan stellen, opdat zij zich beschaamd zouden gevoelen, omdat ze niet hadden gelet op de wonderen, maar de handen die in liefde zich hebben ontfermd over de doden, zij zullen straks de levende aanschouwen met hun ogen. Zij zullen verblijd zijn, wat zoekt ge toch de levende bij de doden? Hij is hier niet, hij is opgestaan en gaat u voor naar Galilea. Wat doet de koning dus? Hij trekt ze erbij. Trekt ze erbij dat er ooggetuigen konden zijn die straks in de discipelenkring zouden verhalen wat er gebeurd was. Die straks aan de anderen zullen vertellen hoe waarachtig dood hij in hun armen gelegen heeft. Hoe waarachtig zonder enig levensteken voor hem door hem gegeven ze de steen voor het graf hebben toegewenteld. Ja, de vrouwen hoe zij zo overtuigd waren door de bewijzen van zijn dood specerijen hebben gekocht om hem te gaan zalven. Hoe waarachtig het was in al hun onwaarachtigheid, dat als zij rusten op de Sabbat naar het gebod, dat hun harten verontrust waren en niet konden rusten in God, niet konden rusten in zijn welbehagen, opdat zij de gemeente van alle eeuwen zouden toeroepen: heb toch goede moed, grote wankelbare belijdenis der hoop vast. Die het beloofd heeft, is getrouw. Wat naar het woord en uit zijn lippen ging, zal vervuld worden tot het graf en de begrafenis toe. Hij is een waarmaker van zijn eigen woord. Droog toch uw tranen, want de God van Elia leeft nog. Bedwing uw stem toch van geween, want hij is waarachtig opgestaan. En als hij zou schromen voor het graf en voor de dood, dan komt daar de stem van deze twee mannen die hem begraven hebben. De geschiedenis ons hier vermeld en de vrouwen die het hebben aangezien. En zij spreken ons boekdelen, want zij roepen ons toe, vrees niet. Wij hebben het zelf gezien, toen we niets meer van zijn lippen hoorden, dat hij in het graf is ingegaan. We zijn getuigen geweest dat de steen is toegewenteld. We zijn getuigen geweest dat alles geweken was, dat wees op het leven. En toch, hij was veilig. Hij was bewaard in de handen des vaders. Geen gewarmte kreeg over hem de overhand. Opdat zondaren op de aschhoop of waar dan ook gezeten, zouden bekennen, ik weet, mijn verlosser leeft. En als de wormen na dit mijn huid zullen doorknaagd hebben, wat bij hem niet gebeurd is, dat kon niet en dat behoefde niet. Maar al doorknagen zij, zo zal ik toch uit dat verdoende en verdane vlees, wat vergaan is, zal ik toch nogthans God aanspouwen, want hij is in het graf gelegd. Hij is waarachtig gestorven geweest. Hij heeft gezegd, die dood geweest is, en weder levend geworden, die de sleutel ook van ons kerkhof bij zich heeft en in handen heeft om te ontsluiten op de dag zijner wederkomst. Geliefde, zo al is het voor God dat bewijs niet meer nodig. Al is het voor de wereldse rechtbank niet meer nodig, ook niet voor het Sanhedrin. Er is een onderzoek naar ingesteld. Hij is gestorven. Nog dan. Opdat het op de bodem van dat volk, dat in zichzelf ellendige volk, weerspannige volk, onuitwisbaar zou worden ingegrift. Zo heeft hij hun ook getuigenis gegeven, als ze zijn lichaam ten grave hebben gedragen en hem de steen voor het graf gewenteld. O, dat is zijn graf. Een nieuw graf. Met recht een nieuw graf. Voor deze doden kan de dood toch niet meer als doen. Aan deze doden heeft toch de Satan zijn tanden stuk gebeten. Deze doden was toch degene die zei, wie overtuigt mij van zonde? Als nu voor ons de ontbinding en afsterving is van de zonde, dan kan het voor hem toch geen ontbinding meer zijn. Hij had toch geen zonde, wat hij der zonde gestorven is, dat is hij gestorven aan het hout. Daarin heeft hij toch betaald en afgerekend, een dure prijs aangebracht en toegebracht. Nu dan. Is het dan toch niet, al hebben we toen de klemtoon gelegen op de strijd van hem in de dood, om de dood erbuiten te sluiten, die zijn lichaam wilde opeisen. Hij heeft betaald. Hij had betaald. Daarom, hoe ook de Satan woedt, hij heeft geen toegang tot het stille graf van onze borg en middelaar. Daar ligt hij. Daar ligt hij. En de wanden van het graf die beschrijft hij met zijn dierbare offeranden. De wanden van de kuil, die plaveit hij met rozen van eeuwige verwondering en blijdschap. Dat laatste plaatsje waar de arme zondaar in terecht komt, dat is niet de laatste plaats. Dat is niet het einde. Heeft er zelfs niets mee te maken. Want geliefden, als wij op dat graf zien van die dierbare koning, dan predikt dat graf ons waar hij onbeschadigd uitgekomen is. Dat voor de welke verzoening is, zal er geen graf meer zijn. En waar hij nou de dood had overwonnen, en ook als de heilige en onnozele op mag staan, niet ontbonden, niet vernield, dan predikt hij daarmee aan zijn kerk, en dat zijn de rozen die bij het graf behoren, dat hij een grafplaats geheiligd heeft. Dat hij hun grafplaats heeft gemaakt tot een slaapplaats, tot een kerkhof. Een hof die vroeger gegroepeerd lag om de kerk, waarvan de stomme toren ten hemel wees, om als het ware te prediken. Zij treuren niet als degene die geen hoop hebben. Zij rusten op hun slaapsteden. Er is rust in het graf. Er is een onuitsprekelijke stilte en rust in het graf. In dat graf houdt het woelen op, zoals in zijn graf de toren des vaders gestild is. Hij komt niet meer openbaar, wel aan het kruis. Aan het kruis kwam de toren des vaders openbaar, maar zijn hart staat nu stil. Zijn bloed stroomt nu niet meer. Zijn oog is niet meer in uiterste verbazing gericht ten hemel. Nee, het is stil geworden. De stilte, ja, het is allemaal waar en vanavond kan ik het zo toch niet belichten. De stilte niet van de dood, maar de stilte dat alles in orde gekomen is. Hij wordt niet meer verscheurd door ellende. Hij wordt niet meer bespuwd en belasterd. Er is afgedaan. Hij voelt niet meer de hitte branden in zijn ziel. Hij wordt niet meer als water uitgestort in de dood. Het zwaar des vaders is tot rust gekomen. En het is weer in zijn schede gegaan. En daar ligt nu de borg die het zwaard heeft gedragen dat hem trof. Daarom is er rust. Er is nu rust. Rust van die drijvende gerechtigheid. Van die straf en wraak oefenende toren des vaders. Rust van de vloek der wet. Wat hij nu doet, dat ondergaat hij lijdelijk. Nu wordt met hem gedaan door mensenkinderen. Die dragen hem weg. Die omwikkelen hem. Die bergen hem achter de steen. Even daarvoor deed hij nog. Hij leed. Daadzakelijk was zijn lijden. Het was alles zijn werk. Zijn werk is voldaan. Nu is het in handen van de goddelijke vader. Nu zal de goddelijke vader er zelf voor zorgen dat het een eeuwig goede afloop zal hebben wat hij begonnen is. Zie eens, geliefde, zijn graf en ons graf. Ja, je kunt zeggen dat graf, ach, wat is het? Zijn graf is geheiligd door zijn eigen volbrachte werk. doordat hij volbracht had voor het graf, was er een voldoening en betaald voor dat plaatsje in de aarde om tot rust te zijn gekomen. Ons graf. Ja, gij zegt, bij ons heeft de dood toch wel vrij spel. Bij ons heeft het gewormte toch wel de toegang. Bij ons is er toch wel wat een van de vrienden van Job zegt. En het gewormte overdekt hem. Wat is de mens die een maagde is? Des mensen kind die een worm is. Het is toch afzichtelijk. Als een graf geopend zou worden na enige tijd. Het is toch afzichtelijk. Zijn graf. Ons graf. En toch. Daar is rust. De rust van het gewarmte. De rust van het tot stof wederkeren. De rust. Omdat God in Christus de koning is van zijn kerk. In de eeuwigheid zal er geen graf meer zijn. Ik weet het. En ik weet ook dat wij doorgaans nog wel eens verslonden worden door droefenis bij het graf. Dat weet ik ook. Ik weet ook dat veel ook van Gods volk daar niet anders in liggen dat ze zeggen nee. Ik kom er maar liever niet. Die dood, dat graf. Het is geen aangename plaats. Ik stem het direct toe. Direct toe. Maar toch, want het graf is het einde niet. En daarom zeg ik, het is goed dat je zo denkt. Als je de Heere mag vrezen, hoef je niet te gaan. Maar, ik heb toch wel eens aangename wandelingen gemaakt op het graf. Om daar eens rond te kijken onder het geboomte, naar de stenen en waar niets meer over is dan stof. Soms er nou in een zekere naargeestige droefenis gestemd te zijn, maar in de hopen des eeuwige levens. En van de weldadigheid en trouw die de Heere aan zijn arme kerk bewezen heeft, dat ze niet eeuwig hoeven te blijven hier in dit leven. En dat er een einde komt aan het sterven met hun sterven. En dat er een einde komt aan de begeerlijkheden des vlees, aan de grootheid des levens en aan de gedaante van deze wereld. En dat er een einde komt aan ons bloed, dat zo hartstochtelijk stroomde, aan onze hartslag die zo menigmaal oversloeg, ten goede of ten kwaad, dat er een einde kwam aan alles. Zie dan de genade onze Heer Jezus Christus, die dat graf van de moordspelonk en een spelonk van het gewarmte veranderd heeft in een plaats van een akker, in de plaats van een voorhof, een kerkhof, een hof die de Heere bereid heeft voor zijn arme kerk, een hof die zal uitspruiten, eeuwig, onvergankelijk, verheerlijkte lichaam. Geliefden, wat vergaat er van ons in het graf? Wat gebeurt er eigenlijk in ons graf? Wordt daar de genade des Heer Jezus vernieuwd? Wordt daar het werk Gods verbroken? Daar wordt het werk Gods vervuld. Daar wordt het werk Gods bevestigd. Daar is alles nieuw geworden. Wat kan er dan zelfs een vrede zijn, hoewel dat graf ook geworpen zal worden eenmaal in de poel des vuurs. Met alles wat daartoe behoort. Wat kan het aangenaam zijn op het kerkhof? Als we de doden die in de Heere sterven hebben weggebracht en de zon gaat op, of staat in haar kracht te schijnen op deze aarde. Van verre is het geruis en het rumoer der wereld, der mensenkinderen, der auto's, der motoren, der fabrieken, waar het leven doorjaagt in een versnelde hartenklop. Wat kan er dan een ogenblik zijn van vrede, die het verstand te boven gaat, daar op het kerkhof, waar de bloemen groeien, waar de bomen en de waar de bomen luid zijn van der vogelen liederen, daar waar het alles ademt, voor zover dat op deze schepping mogelijk is, een sfeer van rust en van stilheid. Denk niet, ik wil het graf niet verdoezelen. Maar het gewarmte jaagt nu geen vrezen aan. En het ongedierte der aarde verteert het werk Gods niet meer. Zij rusten op hun slaapsteden. En daar dat stof wat overblijft, och, het is niet in te denken. De natuurkundige zegt, het is de kringloop. Wij maken weer de aarde. Wij vormen weer het stof. Wij bevruchten weer de aarde die weer voortbrengt. Ja, voor hen is de dood niet het eeuwige leven. Voor hen is de dood wel een natuurproces van voortkerende wisseling. Ze zichzelf geabsorbeerd in het grasprietje en in de korenhalm. Zij werken mee als de eeuwige stof aan de kringloop van de aarde. Maar het is armoedig. Het is allemaal armoedig. Het is rijker wat ene zong. Rijnvis spijt, snelt dan jaren, snelt vrij henen met uw zorgen en verdriet. Welke ramp ik mogen bewenen, God mijn God begeeft mij niet. Dat is beter. Ja, dan is er in dat graf niet zozeer het afschuwelijke van de mens die door het graf heen getuimeld is, in de eeuwige bewaarplaats der verworpenen. Maar is er de oprechte blijdschap der vrome. Als ze denken, wat van God is, is eeuwig thuis. Wat van de aarde en uit de oude stam is, vindt hier het einde. En wat in verderfelijkheid is verzaaid, wordt in onverderfelijkheid, onzondig, verheerlijkt, opgewekt. Ja, zo staan onze graven achter het nieuwe graf van de Heer Jezus Christus. En hoewel wij nog verteerd zijn door het gewarmte, hij niet. Hij had, omdat hij geen onrecht gedaan is, nog bedrog in zijn mond geweest is. Omdat hij de enige volkomen rijden zijn, en wij in hem, maar niet in ons, ook niet in ons lichaam, zijn wij de reine, maar in zijn lichaam. Daarom wordt ons lichaam tot een einde gebracht, tot het stof, maar zijn lichaam niet. Toch ligt er in de behoudenis van zijn lichaam, ligt voor ons de zekere troost, dat die rest die van ons overblijft, dat gefilterde stof, zou je zeggen, dat door de magen van het ongedierte weer is afgescheiden en weggeworpen. Het is niet te begrijpen. Dat God machtig is. Hij die uit niets hemel en aarde geschapen heeft. Om te zeggen, gij doden komt uit uw graven. En op de stem der archangels het stof bij stof te brengen. En het te scheppen. Een nieuwe mens met een verheerlijkt lichaam. Daarom, geliefde, Waarom is hij begraven geworden? Om zijn kinderen in de eerste plaats te laten tasten. Het is waar wat God voorzegd heeft in zijn woord. In de tweede plaats, om het stempel der vernedering, wat op ons krachtens onze zonde drukt, als borg en middelaar door hem op zich te laden, zodat hij de ganse weg der kerk verzoend heeft. In de derde plaats, opdat hij ons graf vervult met gewarmte, nochtans zal maken tot een glimlach des geloofs, tot een plaats van rozen en bloemen, die getuigen, wel afgesneden, maar nee, die in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. Dan hoeven we niet veel te zeggen meer op dat graf. Op dat graf waar zoveel gelogen en bedrogen wordt. Op dat graf waar zoveel gezegd wordt. Nee, dan hoeft er niet veel meer gesproken, nog gezegd te worden. Dan is er reden om te beleiden de waarachtigheid van het woord God voor zijn kerk. Dat hij een volkomen werk doet. Hij maakt de zonde met alles wat ermee samenhangt in ons teniet. Hij maakt er een einde aan. En dat is toch groot. Dat is toch onuitsprekelijk groot. Dat is toch iets wat het familielid van mij zei toen hij 35 jaar oud verkankerd was. En met veel kinderen die hij naliep. En met beklagers om hem heen. Toen hij begon te lachen en zei. 35 jaar heb ik geprobeerd om eronder te krijgen. En het is nooit gelukt. Maar nu gaat hij. God zij dank. Hij gaat eraan. Hij gaat het rookhok verlaten. Is dat niet groot? Is dat niet onuitsprekelijk groot, geliefden, om nu zo te mogen verstaan dat het graf van dat volk staat, naast en achter en gedragen wordt door zijn geheiligde graf, zodat ook het graf van de kerk niet anders is dan een zaaiplaats, waar korrels ontbinden om opgewekt te worden, tot een nieuw en tot een eeuwig verheerlijk leven, ook naar het lichaam. O, dat geeft troost. Anders zouden wij bezwijken. De wereld zegt, wij zijn er nog. Maak ervan wat er van te maken is. Het leven gaat door. De mens zegt op het graf, wel verloren, maar niet vergeten. De arme zondaar zegt, liever vergeten dan verloren. Want hoewel zijn standplaats en zijn naam uit alle registers wordt uitgewist in een korte tijd, zodat hij niet meer bestaat voor de burgerlijke en wereldlijke autoriteiten, en overal wordt uitgeschrapt. Hij is niet verloren. Maar hij is ingegaan. In de stad die fundamenten heeft. Zou je opnieuw willen beginnen? Zou je willen zeggen, hè, wat kunnen oude mensen dat soms zeggen? Hè? Ik wou dat ik 18 was. 20. Dan zeg ik altijd, dat komt omdat wij niet geloven dat wij zulke doortrapte schurken zijn. Maar die uitspraak op zichzelf is er al een bewijs van dat we zondaren zijn. Eerlijk waar. De mens hangt aan het leven, dat mag ook. De zondaar ook. De apostel zegt, hij werd van twee gedronken. Maar toch, als je nou oud geworden bent, of je bent een leeftijd bereikt, van 60 of 70 of 80 jaar. en je wil dan overnieuw beginnen, dan denkt dat ook arm. Dan geloof je vast niet dat je het nog slechter zou doen. Zeker zo slecht. Dan ben je er nog niet achter gebracht dat het gedichtsel van ons hart alleen boos is van de jeugd aan. Dan ben je er nog niet achter gebracht dat je een stam bent in de neusgaten des Heeren. Nee, dat je onnuttelijk de aarde beslaat. Maar als we daar achter gebracht mogen zijn, dan zijn we tevreden. Dan kijken we niet zo erg zip als er weer een jaartje bijgekomen is. Dan schrikken we ons niet akelig als we zeggen, hè, 3 kruisjes, 4, 5, 6, 7. Wel nee, het heeft allemaal niks meer te betekenen. Het heeft niets meer te betekenen. Het heeft niets om het lijf. De koning is begraven. Hij was 33 jaar toen zijn graf bij de rijken was te liggen, kwam te zijn. Daar in het graf van Jozef van Arimathea, 33 jaar. Wie zal zijn leeftijd uitspreken? Maar het was lang genoeg om een eeuwige toren en een eeuwige gramschap weg te dragen. Als wij nu 10, 20, 30 of nog ouder of 40 of nog ouder zijn, dan is het ook lang genoeg. Lang genoeg dat we God hebben misdaan. Lang genoeg dat we inwonende in ons lichaam uitgewoond hebben van de Heer. Lang genoeg dat de dood gewerkt heeft. En lang genoeg dat wij weer spannend overtreden hebben. Zie eens, voor het waarachtig geloof is het alles anders. Waar wij dat waarachtig geloof niet in oefening hebben, dan is het een zielige vertoning. Het graf. Dan bannen we ze uit, buiten de stad. Het liefst naar een crematorium, om zo gauw mogelijk verast en verbrand te worden. Zo niet degene die gelooft. Nee. Voor hem komt het er wat dat betreft niet op aan. Of dat hij nou het kerkhof in het centrum van de stad of buiten de stad gelegen, verborgen achter het gebouw te zien. Nee, want de levenden die weten dat zij sterven zullen. De doden weten niemendal. De levenden die geloven het woord van God en hij stierf. Maar ze geloven ook dat andere woord. Hoewel ons graf bij de goddelozen behoorde te zijn, zijn we bij die allerliefste rijken, Heere Jezus Christus, in onze dood, in bewaring gesteld. En hij zal de laatste over het stof opstaan. Zodan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Met recht. Kon dat dan niet anders? Hij heeft toch het eeuwige oordeel gedragen? Hij heeft toch de dood haar macht ontnomen? Die zullen mogen blijven leven tot de wederkomst, zullen toch ook niet sterven, maar in een punt destijds veranderd worden? Waarom moet dan het volk des Heren wel sterven? De Heidelberger grijpt nog even terug voor het graf. Waarom moeten zij dan toch sterven? Waarom hebben zij vaak ook nog zo'n akelige doodstrijd? Want in het graf van de gelovige is rust. Maar aan het sterfbed van de gelovige is menigmaal onrust. Is menigmaal verscheurdheid. Is een worsteling tegen de dood. Alles verzet zich daartegen het lichaam. En de ziel haakt naar het leven. Zou de Heer dan niet dat alles weg kunnen nemen? Het graf nu ja, dan is er voor de christen een einde gekomen aan zijn omzwerving. Maar in zijn sterfbed zien wij de rechtvaardige en de goddeloze op één hoop geworpen. Ja, zelfs nog erger. Daar de goddeloze menigmaal sterft. Koel, bewust, onbevreesd de dood in de ogen ziende. Daar sterft de zondaar menigmaal. Met veel pijn, met veel smart, met veel droefenis. Ja, met veel beweging. Zodat zijn ledikant staat te trillen. En misschien kruipt hij als een worm van het hoofd naar het voeteneind. En zijn vloekende buurman, die gaat als een nachtkaars uit in de slaap. Ja, dat is de werkelijkheid vaak van het leven. Ja, ik zeg, je kunt beter dan wat dat betreft op het graf zijn, dan in de sterfkamer. Wat kan dat een smartelijkheid geven? Eerlijk waar. Dan kun je wel eens denken, ik denk nog op het ogenblik aan onze geliefde oude medebroeder. Al die dingen krijg je wel weer eens terug. Het is ook nog maar kort geleden. Als hij dan zo het kamertje opkwam en de ingevallen wangen. En ja, slangetje hier en daar, geen tanden. En je herinnert je dan nog het grijze hoofd, gekleurd, dat nog in ons midden is. En je ziet dan in zo'n kamer, hè, wat kan dat ook smartelijk zijn. Kan smartelijk zijn. Dan kun je zeggen, nou ja, dat weten we nou eenmaal. Maar hebben wij elkander daarvoor over? Eigenlijk niet. We hebben elkaar over voor de gunst en de gemeenschap met de drieënige God. Dan kun je ook werkelijk aan de Heer vragen, dat neemt de Heer je niet kwalijk, Heere. Wilt u hem of gauw beter maken als hij nog een poosje moet leven, of wilt u hem alstublieft gauw thuis halen? Heere, wilt u alstublieft maken dat hij niet te lang hoeft te leven? Ik weet wel, het is menselijk, maar dat neemt de Heer ons niet kwalijk. Dat wil hij ook nog verhoren. Dat wil hij nog verhoren. Want als een arme zondaar geldt, hè, dan is het die raadste ritseling, die akeligheid van die dood, die het lichaam ook overmeestert en sloopt. Het aardse huis breekt, daarin is toch op zichzelf geen aangenaamheid in. Het is aangenamer als het leven eruit is. Eerlijk waar, dat is aangenamer. Dan werp je een blik erop en dan zeg je, de vermoeide rusten, zij rusten op hun slaapsteden. De stem van geen enkele drijver wordt meer gehoord, nog van binnen, nog van buiten. Maar dat onrustige plukken, dat leven in het verleden, waar alles door het brein van het mensenkind heen spookt. Ach, hoe akelig, met recht. En als u die dierbare borg nu, als hij nu gestorven is, waarom moet dan ook zijn volk sterven? Luister eens, onze dood is geen betaling voor onze zonde, maar alleen een afsterving van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Een afsterving. Ja, zijn sterven was een sterven onder het oordeel. Zijn sterven was een sterven onder het recht. Zijn sterven was een sterven onder de vloek. Des zondaars sterven is een sterven onder de genade. Een afsterven. Zoals een lid van ons lichaam af kan sterven, zwart wordt. Zo wordt daar het lichaam der zonde tot een einde gebracht. En dat is niet zo eenvoudig. Daar worden alle draden, hoe fijn gesponnen, worden doorgeknipt. Overal komt een einde aan. De wereld vergaat. En hoewel wij door zijn genade hebben mogen leren dat de wereld en het leven en de zon alles voorbij gaat en alles ijdelheid is. Geliefde, geloof gij dat wij dat meer zeggen dan beleven. Want dat zolang wij op deze aarde zijn, wij met zoveel vezelen gebonden zijn aan het leven, aan de aarde, aan de zon, aan de bloemen en aan de planten, aan al wat de Heere gaf. Ja, het is alleen door het geloof dat die zon daar mag getuigen. Het is mij het beste, ontbonden en bij Christus te wezen. Och ja, dan zie je die laatste stuiptrekking. Totdat de rust ook in dit leven terugkeert. En onze geliefde stervende gelaten, overgelaten worden voor God alleen. Al is het soms in de Jordaan des doods pas. Rust, mijn ziel, uw God is koning. Ge zijt nu op zijn gebied. Ge zijt nu onder zijn vaderlijke hand. Ons sterven en ook onze begrafenis is geen betaling voor onze zonde. Het is goddelijk klaar dat dienaren des Heren, als ze een kind des Heren begraven, hebben ze het maar over de bezoldiging der zonde. Ze hebben er geen licht over. En dan staan ze te schreeuwen over het oordeel. En dan gaat daar een arme Jacob zijn stoffelijk omhulsel de groeven in. Dan moeten ze nog eens bepalen bij onze schande en bij ons dit en bij dat. Nee, dat is het helemaal niet meer, daar zijn ze mee in de war. Daar zijn ze misschien mee in de war. Misschien dat het voor hun eigen ziel zo ligt. Maar voor de ziel van Jacob is de schuld weggedaan. Dat is helemaal geen betaling. Het heeft niks te maken, je hebt gezondigd, nu moet je sterven. Besef het wel, o geliefde. En om door dat sterven dan die zonde te betalen, om een laatste boetedoening aan te brengen, zo is het helemaal niet. Want dan sterven we dan 1000 jaar, dan hebben we nog niets geboet. Onze dood is geen betaling voor onze zonde, maar het is een vooruitgang, het is een opgang, het is een afsterven van de zonde. Dan houdt alles voor ons op. Zijn sterven was onder het recht, maar het sterven van de kerk is om en uit genade. En de waaroms waarom de Heer het niet anders wil, dat weten wij niet. Waarom de Heer ons niet anders wegneemt, dat weten wij ook niet. Ik denk, ik weet het niet, maar dat het samenhangt dat wij met dit lichaam ook gezondigd hebben. Met dit lichaam hebben wij ook overtreden. In dit lichaam hebben wij ook in de dadelijkheid tegen hem onze verzenen verheven. Daarom moet ook dit lichaam te gronde gaan. Ook in dit lichaam. En de ziel moet gescheiden worden van dat lichaam. Opdat God iets nieuws zou scheppen uit het stof. Daarom moeten wij ook sterven, maar het is geen betaling. Hou maar op. Als we zo op het kerkhof staan als betaling, en dat komt er nou van. Nee, nee. Dat mogen we van harte zingen als de Heere al zijn en mijn vijanden, zegt de kerk, in haar belijdenis in de eeuwige verdoemenis werpen zal. Dat komt er nou van. Dat komt er nou van de mens, buiten God, buiten Christus, die als zondaar zijnde nochtans één zondaar wilde zijn. En als een mens die zelf zijn lot zou bepalen en wiens einde de last zelf zou moeten dragen, wegzing, dan zegt de zondaar, dat komt er nou van. Dat komt er nou van, de volleindiging en de smart der zonde, de begeerte der zonde, het doen der zonde, het baart alles de dood. De bezoldiging der zonde is de dood, de eeuwige dood. Maar voor Jacob bestaat daarin geen zonde, geen betaling, geen graf en geen dood meer. Het is slechts een achterlaten van mijzelf, een achterlaten van mijn zonde bestaan, een achterlaten van mijn boze ogen, van mijn verkeerde handen en van mijn weifelende voeten. Het is een achterlaten van een hart dat altijd weer bestormd werd, dat altijd ook weer heen lag naar alles buiten God. Dan is het een zalige troost. O, laat het sterven dan niet zo eenvoudig misschien zijn, maar dat is goddelijke genade, geliefde, als we daar aan het einde gekomen zijn en tot ons dringt het door. Nou is het voorbij, gelukkig voor mij. Nooit geen kwade gedachten meer van mijn dierbare God en Koning. Nooit geen ongeloof, nooit geen chagrijnigheid, nooit geen gesloten mond, nooit geen gemelijkheid meer, nooit geen onvrede, nooit geen eigen bedoelend ik, nooit geen boze gedachten, woorden of werken. Altijd, altijd, eeuwig, God, zonder zonde, prijzen en verheerlijken, dan is de dood nog een blijde bode. Dan is de dood degene die de deur van de kooi opendoet en het vogelke laat ontsnappen, de vrijheid tegemoet. Dan is de dood geen betaling, geen bezoldiging der zonde, maar de bezoldiging van het lijden van de Heer Jezus Christus. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt, een doorgang. O, wat zal dat onuitsprekelijk zijn. Ik kan het me niet indenken. Nu, boos en verdraaid, behept met een lichaam der zonde en des doods. Nu alleen door geloof, ik dank God, door Jezus Christus. Maar straks, alle schaduwen geweken, alle schaduwen voorbij, geen tegenstellingen meer in onze ziel. Om dan die dierbare borg die dood was en levend werd, om die eeuwiglijk te prijzen en te verheerlijken, omdat hij ervoor betaald heeft, onder het recht gestorven is, opdat wij nog een druppel water zouden hebben in onze stervensuren. Gewisselijk, wij moeten naar huis, bij de Heere zijn de uitkomsten. Denk nog eens terug aan wat Da Costa zong. Als een gouden draad is het verweven door het onderwijs van de Heidelberger in de trappen van zijn vernedering. God met ons, Emmanuel, overwinnaar van de hel. Alle schrik verdrijft gij. Razen Satan, stijgen de nood, dreigen de onverwrikbare dood. God met ons, die blijft gij. Amen.